En we hernemen het debat over agenda punt 5. Voor agenda punt 5 is er van de fractie van Vooruit en Groen een voorstel tot amendement, namelijk als volgt, artikel 11. Daaruit zouden de woorden en het schoolprofiel geschrapt worden, waardoor de tekst wordt de functiebeschrijving directeur basisonderwijs zoals opgenomen in bijlage wordt vastgesteld. Verder voorziet het voorstel tot amendement de creatie van een artikel 12 met de bewoordingen het schoolprofiel zoals opgenomen in bijlage wordt vastgesteld. Dat klopt, hè? Dat is juist, hè? Verder is er nog akte genomen van het recht te zetten of rechtzetten van een materiële vergissing in de tekst, waar verwezen wordt naar de gemeente Terhagen in de tekst en in werkelijkheid moet verwezen worden naar de gemeente Rumst. En Terhagen, inderdaad. Maar dat is een materiële vergissing. Wij stemmen eerst over het voorstel tot amendement, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Het amendement is goedgekeurd. Nu breng ik ter stemming artikelen 1 tot en met nieuw 11. N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. En breng ik ter stemming het nieuwe artikel 12. N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. Dat brengt ons bij agenda punt 6, een kosteloze grondafstand aan de Steenweg op Waarloos. Schepen Antonio, u wenst daar misschien een inleiding op te geven?
Of... Ik weet niet of daar vragen over zijn. Mocht er niet zijn, kunnen die altijd gesteld worden. Maar dit is eigenlijk in uitvoering van een eerdere omgevingsvergunning van een hele tijd geleden. En dit moest altijd nog administratief verankerd worden. En dit is eigenlijk die administratieve uitvoering daarvan.
Iemand die daar debat rond wenst, rond agenda punt 6? Eenmaal, andermaal niemand. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Agenda punt 7. De buitengewone vergadering ETIAS. Iemand die daar debat over wenst? Niemand, denk ik. Nee. Goed, N-VA. CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis, dank u. Agenda punt 8, het voorstel van stemverhouding tussen de lokale besturen. Behoeft dat inleiding, Schepen de Vlies, of niet? Wenst iemand daar debat over? Wenst u in te leiden? Of u heeft het woord, Schepen.
Dank u, voorzitter. Hier ligt dus het voorstel voor de stemverdeling voor de algemene vergadering. Dus Vlaanderen had een stemverdeling van 50-50 eigenlijk standaard voorgesteld. Daar konden de gemeenten samen over beslissen om daarvan af te wijken. Het voorstel dat binnen ons werkingsgroep voor de vorming, ons werkingsgebied is voorgesteld, nu is 60-40, zoals u ziet. 60 voor het aantal sociale woningen en 40 voor het aantal huishoudens. Om zo een beetje de werkelijke situatie in de gemeenten eigenlijk te weerspiegelen in de algemene vergadering. Wij hebben daar een artikel aan toegevoegd om eigenlijk onze stemrechten in de Raad van Bestuur te vrijwaren. Zoals u misschien wel weet, is het proces al eventjes bezig voor die vorming van de woonmaatschappij. En waar wij eigenlijk initieel met 4 gemeenten gestart, waarbij dat er een overeenkomst was om evenveel zetels in de Raad van Bestuur voor elk lokaal bestuur te hebben. Om dit toch te vrijwaren, hebben wij dat eigenlijk toegevoegd nu als artikel aan dit gemeenteraadsbesluit.
Dank u, Schepen. Mevrouw, mevrouw Jacobs heeft het woord. Ja.
Dank u wel. Ik heb vooral uit de teksten begrepen dat de gemeente eigenlijk het voorstel volgt van de Vlaamse regering. Hè? Dus die 60 en 40, het percentage van 60 en het percentage van 40. Maar nu heeft de gemeente eigenlijk andere criteria onderzocht of zijn die besproken? Want eigenlijk op basis van die criteria is het gewicht van de gemeente Rumst eigenlijk 17,52%. Of het aandeel van de gemeente is 17,52%. Kan er met dit percentage voldoende invloed uitgeoefend worden op de anderen om toch eigenlijk bijvoorbeeld het binnen het sociaal objectief te bereiken? Hè? Moest die ambitie er al zijn? Dus eigenlijk, hoe gaat die besluitvorming concreet tot stand komen met betrekking tot het bouwen van sociale woningen op het grondgebied van Rumst? Want eigenlijk blijft dat ook een uitdaging om met de andere gemeentes overeen te komen dat er toch in Rumst sociale woningen bijkomen. Hè, en dat je dan met je 17,52% kun je inderdaad daar voldoende gewicht in de weegschaal smijten om dat haalbaar te maken.
Schepen, u heeft het woord.
Wij menen dat eigenlijk vooral van belang is om in de Raad van Bestuur een gelijk aantal stemmen te hebben, want de algemene vergadering gaat eigenlijk vooral gaan over de statuten, over de procedures, en er zal een soort comité worden opgericht per lokaal bestuur, waar eigenlijk de toewijzingen en eigenlijk de projecten op maat van de gemeente zullen besproken worden. Dus het is eigenlijk de Raad van Bestuur die daar dan direct zal over beslissen. En de algemene vergadering heeft eigenlijk over zulke zaken niet zoveel invloed. Dus het is daarom eigenlijk dat we dat extra artikel hebben toegevoegd om vooral in de Raad van Bestuur een evenwichtige verdeling te hebben. Maar allee, we streven er echt naar dat elk lokaal bestuur zijn autonomie toch kan behouden en zijn inspraak en die regierol op maat van de gemeente voor het realiseren van projecten kan behouden. Maar dat is vooral in de Raad van Bestuur dat die stemverdeling belangrijk is, denk ik, hiervoor.
Dank u.
Vraag, is er eigenlijk gekeken naar andere criteria? Want alleen de Vlaamse, nu pakte die 40% en die 60%, maar eigenlijk kost mits argumentatie aan de Vlaamse overheid wel een voorstel doen voor andere criteria. Is dat besproken geweest? Of,
Dat is onderzocht geweest, maar dat gaf heel kleine verschillen, merkwaardig genoeg. Dus we hebben eigenlijk verschillende scenario's gezien. En in de algemene vergadering was dat eigenlijk maar 0,5%, 1%, 1,5%. Dus eigenlijk had dat niet zoveel invloed om daar andere criteria aan toe te voegen.
Ja, oké.
Dank u. Nog iemand die daar debat over wenst? Goed, dan breng ik het ter stemming. Agenda punt 8. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, onthouding. Vlaams Belang, onthouding. Gillis, onthouding. Dank u. Agenda punt 9 is dat puntje met een praktisch probleem aan. Als iemand... Dat zal dan meneer Heijlen zijn die eventjes het woord neemt.
Ja, onze fractie stelt voor om dit agendapunt af te voeren, omdat de stukken niet door de ideale woning bezorgd zijn aan de gemeente.
Dus dank u. Dan zullen wij eerst stemmen over... Ja, er is ook nog een voorstel van meneer Verschuren.
Mag ik er toch op aandringen dat de gemeente, de intercommunale, daarop wijst dat die stukken niet toegekomen zijn? Dat zij dat vroeger moeten versturen. Ja. Eigenlijk is dat een fout van de sociale bouwmaatschappij.
Ja, de directeur heeft mij daar straks bevestigd en verzekerd dat u allemaal, al die intercommunales, hun een brief hebben gekregen, want het is een recurrent probleem dat men ons dat laat-tijdig of onvolledig op het bord gooit. Dus dat is een chronisch probleem aan het worden. En ik vermoed dat de administratie hierop zal terugkomen en de documenten zal opvragen, maar we kunnen ze dus niet presenteren. Ja. Goed, over de afvoering, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Het punt is afgevoerd. Agenda punt 10, subsidie en ondersteuning Broeikesdag. Wenst iemand daar debat over of wenst Schepen Wekhuizen daar een woordje over te zeggen? U heeft het woord, Schepen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard heel kort. We zijn blij dat op 18 september dit jaar terug de vijfjaarlijkse Broeikesdag kan doorgaan. Naar goede gewoonte geven we alle mogelijke steun aan dit evenement door het logistiek uitlenen van materiaal en door het inzetten van medewerkers ook. Het gebruik van gemeentelijke lokalen, uiteraard. Maar hier vandaag aan de gemeenteraad ligt voor... een kort politiereglement en de gebruikelijke subsidie van 5.000 euro. Ik dank u.
Vragen daarover? De Broeikesdag, niemand? Goed, N-VA, CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 11, het samenwerkingsakkoord of de samenwerkingsovereenkomst gemeente Rumst en het regionaal landschap Rivierenland. Schepen-Wekhuizen, wenst u dat in te leiden of is dat niet nodig?
Heeft het woord? Zeker, voorzitter. Heel kort ook weer. Op 1 januari dit jaar ging het project Ruppelstreek aan de bak van start. Een mooi project met verschillende partners, het regionaal landschap, de provincie, IJOT Ruppelstreek, de gemeente Boom, Niel en Rumst, als ook toerisme Ruppelstreek. Kleinbouwkundig erfgoed wordt zo op een gecoördineerde manier aangepakt met de focus eerst op de tunnelmuurtjes. Via dit project kan het regionaal landschap samen met alle andere partners de noodzakelijke herstelwerkzaamheden in kaart brengen en ook laten uitvoeren. De uitvoering van die herstelwerken door specifiek opgeleide doelgroepmedewerkers uit sociale economie. Op die manier maken we vanuit alle facetten een heel mooi project van. Financiering gebeurt deels door het project voor 65%, dat is voor het grootste deel dus, en voor het kleinste deel 35% door de gemeente. Ik kijk er alvast naar uit, dank u.
Vragen iemand over dit agendapunt? Niemand? Agenda punt 11 wordt gestemd. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Hulp aan het buitenland, agenda punt 12, de noodhulp en de besteding van ons budget. Schepen de Schepper, wenst u dat in te leiden? U heeft het woord.
Ik wil, voorzitter, collega's, ja, de gevolgen van het militair conflict in de Oekraïne, iedereen kent ze, ze zijn desastreus voor de inwoners. Daar, naast de materiële vernielingen, hebben we daar een ongelooflijk menselijk leed dat daar is. De situatie escaleert daar echt naar een echte humanitaire ramp. Intussen zijn er 5 miljoen mensen op de vlucht. Er is nood aan onderdak voor die mensen, beschuttingsmateriaal. De gezondheidszorg, alles wordt terug in vraag gesteld en dat moet opgebouwd worden. Daar is dringend geld nodig voor drinkwater, voor gezondheidszorg. Ook de psychosociale traumabehandelingen, die zaken zijn allemaal nodig. Wij hebben een jaarlijks budget daarvoor beschikbaar, €3.000. En ik zou de vergadering willen voorleggen om ons volledig beschikbaar budget daarvoor in te zetten.
Vragen van deze vergadering bij dit agendapunt? Niemand? Goed, stemming N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Dat brengt ons al bij de interpellaties en er zijn er een viertal ontvangen. In volgorde meneer Gillis, meneer Van Keer, meneer Peters en meneer Van der Wild. En als u het goed vindt... Pardon? Ah, pardon, excuseer, Francie, excuseer. Dus, was te vlot bezig. Excuseer. Mevrouw Van der Wild, excuseer. En voilà, meneer Gillis, u heeft het woord.
Ja, dank u wel. Een paar gemeenteraden terug is hier de vraag gesteld naar de mogelijkheden voor het organiseren van een openbare markt in de gemeente. En men ging daar een studie of een onderzoek naar doen. En aangezien dat er hier op het Broeikasplein toch een zestal marktkramers regelmatig hun waren komen aanbieden, denk ik dat dat al een basis zou kunnen zijn om zo een markt te organiseren. In onze buurgemeente Boom is men erin gelukt 10 extra marktkramers aan te trekken voor de wekelijkse markt. Hier zal aangewerkt zijn, maar met een positief resultaat. En dit is een bewijs dat er potentieel is voor het aantrekken van marktkramers. Als we zien dat er nu reeds, ja, die zestal marktkramers, dat heb ik reeds vermeld, dan denk ik dat dat hier bij ons in de gemeente ook moet kunnen lukken. Mijn vragen zijn, is er al een onderzoek opgestart? Zo ja, is daar al een resultaat van gekend? En op welke termijn denkt men alles te kunnen afronden en een openbare markt te organiseren? Dank u.
Dank u, meneer Gillis. Schepen van Lokale Economie, Schepen de Vlies, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Onze dienst, ik wil wel hier even verduidelijken, een studie, dat hebben wij nooit aangekondigd. Daar, maar we zijn wel bezig momenteel met het reglement voor de mobiele handel en ook de markt te herbekijken, hè, dat klopt. Dus onze dienst heeft eigenlijk enerzijds contact opgenomen met marktkramers die vroeger bij ons ook al op de markt stonden en ook bijvoorbeeld marktkramers die op de braderij die ons bekend zijn, om te informeren of zij interesse hadden om aan te sluiten bij de markt in Rumst. Anderzijds hebben we ook de voorzitter van de Marktkramersbond gecontacteerd om te vragen of hij bij de leden navraag kon doen of er interesse was om terug bij de markt aan te sluiten. En daar zijn eigenlijk momenteel drie marktkramers op ingegaan. Dus momenteel is er één deelnemer in Rumst die al, ik geloof, met een vleeswarenkraam. En nu komt er nog een kraam met zuivelproducten bij en dan twee met ambachtelijk bereide kroketjes en een hamburgerkraam. We zijn momenteel ook aan het kijken om een nieuw reglement voor die ambulante handel. Dat is nu door het vele werk hier een klein beetje opgeschoven, maar we zijn eraan bezig. We merken eigenlijk dat er heel veel interesse is van mobiele handelaars om deel te nemen. Maar het probleem is dat die allemaal op hun eigen dag willen staan. Dus om een markt te organiseren moet eigenlijk iedereen op dezelfde moment afstaan en dat is moeilijk. Dus, maar we merken wel dat er heel veel dynamiek is en dat die mobiele handelaars die er nu staan, dat die andere mensen aantrekken. Dus dat willen we eigenlijk gaan faciliteren en in de drie deelgemeenten plaatsen gaan voorzien waar we bijvoorbeeld ook elektriciteit kunnen aanleveren, waar die mensen kunnen staan. Dus dat is iets flexibeler dan een vaste markt. En we denken dat we op die manier ook wel een aantal behoeften kunnen invullen daarin. Vergelijk met de markt van Boom, ja, daar kunnen we natuurlijk niet tegenop. Dat is een heel grote, bekende markt, net zoals in Aartselaar. Wij zitten het probleem ook dat we drie deelgemeenten hebben, hè, omdat dus in één van de drie deelgemeenten te organiseren. We gaan nooit hetzelfde aantal personen kunnen aantrekken als bijvoorbeeld in Boom. We zijn wel momenteel ook bezig... We zijn wel bezig dus om het reglement te bekijken, om het te bevorderen, hè, dat we een soort flexibele markt kunnen organiseren. We zijn deze maand ook de landbouwmarkt opgestart. Hè, die gaan morgen voor de eerste keer door. Dus dat is eigenlijk een gemeenschappelijk kraam waar alle lokale producenten en boeren hun eigen producten kunnen aanbieden om zo die korte keten ook te stimuleren. Dus die gaat morgen namiddag door. Kunnen we misschien een beetje reclame voor maken hier. En we hebben nu eigenlijk ook al, maar daar moet ik nog verder mee doorgaan, met Jumbo contact gehad. En die hebben een percentage van hun aanbod, kunnen zij ook lokale producten eigenlijk aanbieden. Dus ik denk dat daar eigenlijk ook nog een mooie opportuniteit ligt om onze lokale boeren en lokale producenten eigenlijk hun producten aan de man te kunnen brengen. Dus, maar momenteel voor de markt, we gaan verder die flexibele werking met die mobiele handelaars, dat reglement verder uitbouwen om zo op verschillende plaatsen eigenlijk dat te kunnen aanbieden. Maar dus voor de oproep naar de marktkramers om mee aan te sluiten, daar hebben we buiten die drie extra geen andere reactie meer op gehad.
Meneer Gillis, heeft u een voldoende antwoord? Ja, u heeft het woord.
Ja, dank u wel voor uw antwoord. Maar dat reglement opmaken, men is daar al een hele tijd aan bezig, dacht ik, van dat op te maken. Ik denk dat er toch dringend werk moet van gemaakt worden. Want dat in een lade laten liggen en nu en dan eens bovenhalen, dat is niet het correcte systeem. Nu, wat die streekmarkt betreft, die morgen voor de eerste keer doorgaat, waar dat vandaag in de krant heeft gestaan, dus ik verwacht daar al niet te veel volk de eerste keer, want de mensen weten het niet. Dat is misschien al een goede start om daar een openbare markt aan te bouwen. De marktkramers die nu al hier op het Breukensplein staan, ik zeg niet dat die markt hier op het Breukensplein moet doorgaan, maar die mensen die hebben toch al interesse om een plaats in te nemen op die markt. En misschien kan dat begint samen te komen en dat moet groeien. Dat moet groeien. En een openbare markt, dat zijn allerlei producten. Dat is niet alleen voeding, dat is ook kledij, schoenen, weet ik het. Dat moet groeien. En dat gaat van de eerste dag gaat dat niet een supermarkt zijn. Dat je zegt, amai, dat is een grote markt in onze gemeente. Dat moet opbouwen en daar moet aan gewerkt worden. En ik denk persoonlijk, natuurlijk, je moet de juiste locatie vinden. Maar dat moet deel uitmaken van een onderzoek, van bevragingen en weet ik het. Ik denk dat dat moet lukken in onze gemeente, een openbare markt.
Dank u. Waarvan acte? Wenst iemand er nog op aan te sluiten? Schepen wenst u nog te reageren of is het afgesloten debat? Goed, dat brengt ons bij de tweede interpellatie, die van meneer Van Keer. Meneer Van Keer, u heeft het woord over elektrische voertuigen en openbare laadinfrastructuur.
Goedenavond allemaal. Elektrische wagens zijn in de opmars. Allee, als je ze nog te pakken kunt krijgen, want besteltijden lopen serieus op. Maar ik heb de laatste tijd van enkele inwoners een vraag gesteld, gekregen in verband met openbare laadpalen. Die staan altijd vol geparkeerd. Zijn de wagens aan het laden of zijn ze enkel geparkeerd? Dat weten we natuurlijk niet. En dan konden we ook in de pers vernemen dat er, buiten dat op veel plaatsen de fietsinfrastructuur al verbeterd is deze legislatuur, dat Rumst ook nog een plan heeft om meer elektrische laadpalen te gaan voorzien in de toekomst. Op dit moment zijn er volgens de website een zestal locaties waar al laadpalen staan. Hier wordt wel vermeld dat op 2 uur een auto daar kan opgeladen worden, wat ik toch in twijfel trek, aangezien dat volgens mijn berekening toch eerder 4 tot 8 uur zal duren. Maar, en ook de Vlaamse overheid heeft al enkele verplichtingen ingevoerd voor het voorzien van laadpalen bij gebouwen. Dus ik heb enkele vragen hierover. Hoe zit het met de beschikbaarheid van de bestaande palen? Heeft het college eigenlijk een zicht op de verbruiksgegevens of hoe vaak palen effectief gebruikt worden voor het laden of is het enkel voor het parkeren? Hoeveel nieuwe openbare laadpalen zijn er voorzien in de gemeente of gaan er ingeplant worden in de komende jaren? In de begroting hebben we gezien dat er budgetten zijn voorzien voor elektrische deelwagens. Komen deze dan ook met hun eigen laadinfrastructuur of gaan die op die 6 of meerdere plaatsen komen te staan? En volgens de Vlaamse richtlijnen moet er bij nieuwbouw en grondige renovatie sinds vorig jaar oplaadpunten voorzien worden. Dus wordt deze verplichting al opgelegd in de omgevingsvergunningen binnen de gemeente? En hoeveel van die laadpunten hebben we al kunnen realiseren? En zijn er plannen om de verordening voor de parkeerplaatsen bij meersgezinswoningen hierop aan te passen? En gaan we deze richtlijn ook in acht nemen bij openbare werken of bij openbare gebouwen, aangezien dat die nog gaan verstrengen in de toekomst? En als laatste puntje, verschillende gemeentes hebben al een beleid uitgewerkt rond het plaatsen van privatieve laadpalen, zeker waar er rijwoningen zijn en die grenzen aan het openbaar domein. Dus zijn er hier ook al een visie rond ontwikkeld, omdat ik weet van enkele buren bij mij die toch al graag een laadpaal zouden zetten, maar die dan in conflict zouden komen met het openbaar domein.
Dank u, meneer Van Keer. Wie van het bestuur wenst daar als eerste op te reageren? Schepen Antonio? Of, u heeft het woord.
Ja, dank u wel voor deze vragen. Ik heb daar een korte presentatie voor voorbereid om mijn antwoord wat te structureren en jullie zo mee te nemen in hoe dat wij dat op dit moment aanpakken. Ik hoor al gewoon gelach. Ja, mannen, allee, er wordt hier een interpellatie gesteld. Hè. Ik geef een antwoord. Hè. Ik heb daar niet om gevraagd. Hè. Maar als je het mij vraagt, dan wil ik het geven. Zo kenden wij. Hè. Goed, wat hebben wij op dit moment? Op dit moment hebben wij 7 oplaadpalen. We zijn daarmee gestart in 2017. Die zijn goed in gebruik. En die 7 palen die voorzien eigenlijk 14 plaatsen, hè, want het is telkens 2 plaatsen die eraan gekoppeld zijn. 14 elektrische wagens kunnen dan tegelijkertijd opladen. Zijn er bijkomende laadpalen voorzien? Ja. We hebben in al de grote openbare werken die we momenteel aan het uitrollen zijn, zitten die laadpalen in vervat. Natuurlijk is het zo dat we toen, dat we de plannen opgemaakt hebben, jullie hebben dat hier kunnen volgen, dat we vaak nog uitgingen van 1 laadpaal en in die buurt zal dat goed zijn. We hebben toen altijd gezegd, we gaan ook al een kabel klaarsteken of alleszins een wachtbuis klaarsteken voor te weten, kunnen er eventueel gewoon nog heel eenvoudig palen bijgeplaatst worden zonder dat we dan dat openbaar domein terug moeten openbreken. Ik denk dat we er nu al vanuit mogen gaan dat we misschien niet meer 1 paal, maar ineens al 2 palen gaan plaatsen. De vraag is natuurlijk, dat is een beetje het kip of het ei, als we veel laadpalen voorzien, gaan die dan allemaal benut worden? Want het pakt natuurlijk ook een aantal parkeerplaatsen in van conventionele wagens. Ondertussen, zoals u terecht zegt, gaat die kentering volop ingezet worden en gaat het zijn als heel veel elektrische wagens beschikbaar zijn bij onze inwoners, ja, dat die vraag natuurlijk naar zo'n laadplaatsen gaat stijgen. Dus we zijn daarop voorbereid. Er is ook, samen met mijn collega voor duurzaamheid, zijn we bezig met het raamcontract van de Vlaamse overheid, dat er binnenkort ziet aan te komen of al aangekondigd is, om te bekijken of we daar kunnen instappen. Dus los van die grote openbare werken, los van de palen die we nu hebben, dat we eigenlijk meer palen kunnen bestellen volgens wat de Vlaamse overheid gaat aanbieden, aan een beter tarief, aan interessante voorwaarden, misschien zelfs een kleine subsidie. Aan de andere kant zijn we er ook realistisch in. En durven we ook wel zeggen, ja, als dat nog een 5-jaren-project gaat worden, dan willen we dat zelf doen. Want het is wel de bedoeling om binnenkort nog nieuwe laadpalen in onze gemeente te krijgen. Ook buiten die vernieuwingsprojecten. Om u een idee te geven hoe dat we dat op dit moment hadden ingebed, een opfrissing eigenlijk, is bij het park in Klein-Molenveld hadden we nu zo 1 paal voorzien. We hadden plaatsen voor minder valide en dan 2 plaatsen die daarvoor voorzien waren. Bij, nou, de titel is hier fout, zie ik, maar dat is Rums Centrum uiteraard. Daar hebben we sowieso, was er 1 paal toen al voorzien en een wachtbuis voor 2 andere laadpalen. Maar ik denk bij de tendens die zich nu aan het voltrekken is, dat dat inderdaad 3 palen zullen worden. En dat dus die 6 plaatsen aan de rand eigenlijk al voorzien kunnen worden of uitgerust kunnen worden voor auto's op te laden. Die deelsystemen waar u naar verwijst, die hebben sowieso bijkomende oplaadinfrastructuur. Dus ook samen met mijn collega voor duurzaamheid zijn we bezig om die autodeelsystemen in onze gemeente te krijgen. Of dat autodeelsysteem, we gaan er 1 moeten kiezen natuurlijk en daar een aanbesteding voor organiseren. En de bedoeling is dat we in elk van onze deelgemeenten zulke minstens 1 deelwagen, soms 2 deelwagens gaan hebben, die dan een nieuwe paal gaan krijgen. Een nieuwe paal, die 2 plaatsen, die zijn dan beschikbaar voor die 2 auto's. Is er maar 1 deelauto voorzien, dan kan die andere plaats voorzien worden voor iemand die daar komt opladen. Dus dat is ook weer een bijkomende capaciteit. Deelfietssysteem komt er dan ook naast. Dat is via de vervoerregio. En wat de vervoerregio ook gaat doen, is onze 2 regionale mobipunten gaan uitbouwen. Dat gaan zij voor hun rekening nemen. Ongetwijfeld gaan daar ook laadpalen. Ik kan me niet inbeelden dat daar geen laadpaal zou komen. En dat dus ook die deelfietsen ook daar gaan komen. Om u een idee te geven hoe dat op dit moment gespreid is in onze gemeente, heb ik 2 tekeningen hier. De ene is voor Terhage-Rumst, want heel onze gemeente gaat niet op een tekening, dan wordt het zo klein dat het weinig zeggend is. Je ziet hier de groene cirkels, ik hoop dat dat ook wel duidelijk is. Ja. Die 2 groene cirkels, dat zijn eigenlijk de huidige locaties. 2 laadpalen in Terhagen, openbare laadpalen uiteraard. En die cirkel is op ongeveer een 500 meter straal er rondgenomen om je een idee te geven. Wandelafstand, wat is wandelafstand? We hebben hier nu maar iets genomen om aan te geven, daar staat die paal. De 2 groene cirkels in Rumst zijn dan denk ik ook duidelijk. Dat is dan parking Steenberg en aan de markt. De oranje cirkels, dat zijn de cirkels die er gaan bijkomen. Dus die zitten vervat in de grote openbare werken. Ik heb daar net Klein-Molenveld genoemd. De Doelagstraat is bijvoorbeeld ook zo'n project, dat ziet u hier op het scherm, dat dat ook komende is. De paarse, dat zijn dan die deelwagensystemen. En de rode stippellijntjes, dat zijn potentiële locaties. Pin ons daar zeker niet op vast, maar als je ons nu vraagt van waar zien we allemaal nog laadpalen mogelijk? Ja, in principe in elke straat, maar het moet natuurlijk haalbaar zijn, betaalbaar zijn. Maar als we kijken naar een 10-tal locaties in onze gemeente, waar er nu nog hiaten zijn of waar er een veelvuldig gebruik is en er best misschien nog in de buurt ene kan bijkomen, dat we op die manier met die 10 palen, onze bijkomende paal dan wel te verstaan, los van die andere kleurtjes, dat we zeker al heel onze gemeente of de woonkernen in onze gemeente, dus natuurlijk niet op heel ons grondgebied, maar waar er een woonconcentratie is, dat we op die manier ook op wandelafstand voor die mensen dat kunnen creëren. Voor de reet ziet het er dan op deze manier uit. Dat zijn momenteel 3 laadpalen, dat zijn die groene. Dan aan de kerk de deelwagen, laadpaal zal ik hem dan maar noemen. En dan nog potentiële locaties voor de woonkernen, woonwijken in de deelgemeente reet. U vroeg dan ook naar gegevens en die krijgen we ook van Fluvius. Hier bijvoorbeeld de gegevens van het laatste kwartaal van 2021 om jullie een idee te geven. Je ziet hier de 7 locaties afgebeeld staan, wanneer dat ze ook geplaatst zijn en hoeveel gebruikers er van die paal gebruik maken, weliswaar in die 3 maanden dat dan hier worden afgebeeld, en hoeveel sessies dat die gebruikers dan die paal effectief gebruikt hebben. Wat valt daarop? Dat is dat de bijkomende paal die we geplaatst hebben aan de kneukelput Leij, dat die zeker welkom was. Want de Begijne Bossen is nog altijd een veelgebruikte, als je ziet, 65 gebruikers, een veelgebruikte paal. Dus wat het aantal gebruikers betreft, zit die vrij hoog ten opzichte van de andere palen. Qua aantal sessies is dat iets, staat dat niet in verhouding. Want bijvoorbeeld op de markt, waar er veel minder gebruikers zijn, minder dan de helft van de Begijne Bossen, of Broeikensplein zou ik het ook kunnen noemen, maar toch wel 258 sessies in die 3 maanden van die 26 gebruikers. 258 sessies, hoe moet je dat verstaan? Stel dat je op 3 maanden zegt, gemiddeld, dat zijn 90 dagen. Dat is dus in principe een 3 keer een sessie per dag dat er daar iemand kortstondig, allicht dan van die 26, of 3 van die 26, die dan kortstondig daar opgeladen hebben. Dan iets over private laadinfrastructuur, en ik rond bijna af. Het verschil tussen half open of open bebouwingen en gesloten bebouwingen moeten we hier natuurlijk benadrukken. Dat is evident, dat is een wezenlijk verschil. Als je een garage hebt, je hebt een oprit, dan is dat gemakkelijk om je kabel uit de garage te halen of gewoon zelfs binnen de auto zetten en op te laden. Het probleem stelt zich natuurlijk bij die gesloten bebouwingen. En we zien daar eigenlijk ook in de deelgemeenten, in de buurgemeente wil ik zeggen, van alle dingen verschijnen. Bijvoorbeeld zoals hier, de kabel die over het voetpad loopt, met dan eventueel al dan niet iets erover, om dan op die manier toch de toegankelijkheid zo goed en zo kwaad te kunnen behelpen. Maar wij zien daar als bestuur natuurlijk een probleem van toegankelijkheid. Als iedereen dat gaat doen, dan gaan we daar niet blij van worden. En ook naar uitzicht. En ik geef u direct een volgende foto, waarin dat in Mechelen bijvoorbeeld daar een experiment mee was, van iemand die daar zoiets had gevonden, van zo'n halve winkelaak. Ja, beeld u in dat heel die straat dat gaat doen. We zijn decennia bezig geweest om al onze bovenleidingen ondergronds te krijgen, en we zijn er bijna. En nu gaan we terug bovenleidingen voorzien voor laadinfrastructuur. Ik heb nog een foto die dan dat probleem zou kunnen oplossen. Dat is bijvoorbeeld hier die man dat demonstreert. Dus dan worden er bepaalde tegels opgebroken en dan wordt die kabel daar eigenlijk ingevoerd in een soort rubber, zodanig dat die dan op die manier ook weggestoken wordt. We hebben daarover al nagedacht van, moeten we dat in ons reglement van openbare werken die mensen privaat kunnen aanvragen en waar ook een kostprijs voor gevraagd wordt, of dat we dit moeten gaan aanbieden. Maar dan komt natuurlijk het belangrijke nadeel, en je ziet dat hier ook staan, ja, de privatisering van de openbare parkeerplaats. Want als die kabelgoot daar dan ligt, ja, dan is dat eigenlijk om te zeggen, ja, deze plaats is dus eigenlijk van mij, want hier ligt mijn kabelgoot die ik betaald heb aan de gemeente en die de gemeente komen uitvoeren is. Hoe moeten we daarmee omgaan? Het is een interpellatie, het is open voor debat. Wij hebben ook de wijsheid niet in pacht, wij zien alleen die evolutie komen. Nu, om op uw vraag concreet aan te antwoorden, alleszins wat het deel van openbaar domein en mobiliteit betreft, mijn collega zal zo dadelijk op uw vragen antwoorden voor omgevingsvergunningen, kan ik het volgende concluderen. Dat wij binnen de vervoerregio, en dat kunt u ook terugvinden in verslagen daarvan, dat probleem al gesignaleerd hebben. En dat wij gevraagd hebben, hoe gaan jullie daarmee om? En dat ze gezegd hebben van, zeer goede vraag. In Antwerpen worstelen we daar ook mee. En wij gaan binnenkort binnen de vervoerregio, vooral die schepen en mobiliteit, een sessie organiseren die daar speciaal aan gewijd is, om eens te kijken hoe kunnen we daar samen over nadenken en wat zijn goede voorbeelden uit andere gemeenten. We zijn ervan overtuigd dat de toekomst ook zal inhouden dat er wel een algemene visie gaat komen. De situatie die u schetst, waarbij dat die bedrijfswagens elektrisch gaan worden in een versneld tempo en de private markt zal volgen, ja, dat voelt iedereen aan. Binnen dit en 5 jaar zal het er anders uitzien, dat beleid. Hè? En zullen we ook waarschijnlijk op Vlaams niveau daar een aantal richtlijnen krijgen. De huidige visie op dit moment van onze gemeente is dat wij openbare laadpalen op wandelafstand van onze woonkernen willen voorzien. We hebben er al 7. Er komen er al die oranje cirkels komen er nog bij. Vaak zelfs een aantal per cirkel dan. En die stippenlijntjes in het rood die kunnen er dan bij komen, al dan niet via dat raamcontract ofwel met een eigen opdracht. En de mogelijke toekomst, ja, wie zal het zeggen? Niemand heeft een glazen bol van ons. Men spreekt over de superchargers, waarbij dat je eigenlijk niet meer naar de pomp gaat om dan te tanken, maar dat je eigenlijk naar die spreekwoordelijke nafstatie gaat om dan elektrisch te gaan tanken. Want is het realistisch als 100% van alle wagens elektrisch zou worden, dat wij dus voor al die wagens op ons openbaar domein allemaal laadpalen gaan zetten? Dat is onbetaalbaar, dat is misschien ook niet wenselijk. En dan komen we tot de verlichtingspalen, ook iets dat aan het gonzen is in de wandelgangen, waarbij dat Fluvius het idee heeft van via de verlichtingspalen die oplaadinfrastructuur te voorzien. En misschien moeten we daar ook een kanttekening bij plaatsen, want daar hebben we het vroeger, denk ik, in deze gemeenteraad ook al wel eens over gehad, dat zij een aanbod deden, een versneld aanbod, om al die verlichtingspalen over te nemen, hè, waarbij dat je dan eenmalig een som kreeg, maar aan de andere kant wel de komende 20, 30 jaar aan het betalen zijt. We hebben daar toen financieel een afweging gemaakt dat dat voor onze gemeente niet zo interessant is, omdat we natuurlijk onze investeringsmarge gaan verkleinen, want we gaan eigenlijk onze recurrente uitgaven verhogen. En die eenmalige inkomst staat niet in verhouding. Maar misschien was dat wel een voorafname van Fluvius, omdat zij weten dat dit misschien eraan zit te komen. En dat zij zeggen, als wij die in beheer hebben, kunnen wij daar ook iets voor vragen. Als wij die palen niet in bezit hebben, dan zal het aan de gemeente zijn om daar iets over te vragen. Dus dat is iets, we zijn daar niet zeker van, maar iets dat misschien op ons af kan komen en waar wij misschien nog niet zo slecht gedaan hebben om die beslissing niet te nemen waar andere gemeentes ze wel genomen hebben. Voilà, beste collega's, dat is wat ik daar in het kort over wilde zeggen om jullie daar een beeld over te geven en ook om de interpellatie te antwoorden. Mijn collega zal nu het deel van de omgevingsvergunningen voor zijn rekening nemen.
Voilà, Schip van der Ouwera, u heeft het woord.
Ja, ik ga kort dan antwoorden op uw vragen met betrekking tot de omgevingsvergunningen die al dan niet al afgeleverd zijn en de verwijzing eventueel dan naar die elektrische laadpalen. Klopt dat inderdaad sinds maart 2021 de Vlaamse regering beslist heeft dat in bepaalde gevallen verplicht wordt om nodige voorzieningen te treffen om die laadpunten te voorzien. Zo wordt gezegd dat bij grotere renovaties en nieuwbouwprojecten in Vlaanderen met minstens 2 parkeerplaatsen, met uitsluiting van de oprit, die telt daar niet bij mee. Het gaat hier dus eerder en vooral over meergezinswoningen, dat daar de nodige voorbereidingen dienen getroffen te worden voor de installatie van die laadpunten. Bij residentiële bouw- of verbouwingsprojecten gaat het om verplichte installatie van de benodigde infrastructuur. De laadpaal hoeft er dus niet per se te staan, maar wel de voorzieningen zoals kabels en wachtbuizen, omdat die laadpaal dan op een later moment op die plaats kan geïnstalleerd worden. Bij nieuwbouw of renovatie van niet-residentiële gebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen moet voorzien worden in minstens 2 laadpunten. En er moet een kwart van de parkeerplaatsen voorzien worden in de voorbereidingswerken voor de installatie van laadpalen. En dan is er nog een regel voor bestaande niet-residentiële gebouwen, dus los van vergunningen die zouden aangevraagd worden. Daarvan zegt men, er is uitstel tot 2025. Maar vanaf dat jaar moeten alle niet-residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen over minstens 2 laadpunten beschikken. En dat staat dus totaal los van een omgevingsvergunning. En dan kom ik bij uw vraag van hoeveel vergunningen zijn er afgeleverd en wordt er naar verwezen naar die verplichting? Wel, daar zegt het departement Omgeving in haar richtlijnen dat er hierover geen voorwaarden dienen opgenomen te worden in de vergunning. Men zegt daar de energiewetgeving, die geldt sowieso. Want als jij dat wel mee opneemt als voorwaarde in de vergunning, dan wordt het niet naleveren van een bouwmisdrijf. Allee, zij schetsen daar toch wel wat negatieve gevolgen van. En ze zeggen van dat hoeft niet. Dat is specifieke wetgeving waar dat de eigenaars of de rechtshebbenden zich dienen aan te houden. En de handhaving daarvan die gebeurt dan door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, afgekort VK. Dus die kan gaan nagaan of men aan de verplichting heeft voldaan. En ze kan dan ook administratieve geldboetes gaan opleggen van 2000 euro per ontbrekend oplaadpunt voor elektrische voertuigen en 1000 euro per parkeerplaats, wanneer niet werd voorzien in infrastructuur voor leidingen om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.
Dank u, Schepen. Voilà, meneer Van Keer, u heeft veel gevraagd en veel gekregen. Wens u daar nog verder iets over te zeggen? U heeft het woord.
Nee, dank u beiden voor het zeer uitgebreide antwoord.
Ja. Iemand anders die nog wenst aan te sluiten op het debat? Meneer Peters, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Goedenavond allemaal. Ik had nog twee vraagjes bij de laadpalen in Rumst. Er is ene, zoals u verwees in uw slides, aan de Steenberg en ene op de Markt. Nu, die plaats op de Steenberg, dat is helemaal achteraan in de hoek. Nu heb ik gezien dat mensen zich daar heel moeilijk kunnen parkeren. Die haag, daar staat een groene haag naast, die is al helemaal stuk, omdat de mensen hun deur anders niet open krijgen. En misschien moet daar toch eens naar gekeken worden. Niet dat ik tegen groen ben, integendeel, maar beschadigt ook wagens. Nu, op de Markt, daar had ik ook een bedenking bij. En u verwijst in die slides dat daar 258 sessies geweest zijn in 3 maanden tijd, als ik het goed begrepen heb. Dus die pal wordt heel intensief gebruikt. En nu staat daar de wagen van het borstkankeronderzoek. Die staat er een heel maand vlak voor die pal. Dus die kan eigenlijk ook nogmaals, dat wil ik ook wel benadrukken, ik ben zeker niet dat die wagen in ons gemeente staat. Maar ik dacht van, misschien kan er in de toekomst rekening mee gehouden worden als we in de gemeente Rumst maar 2 palen hebben. En je gaat ene paal al een volledige maand buiten dienst nemen, omdat er een grote vrachtwagen voor staat. Dat lijkt me niet zo goed. Dus dat wou ik even meedelen.
Mevrouw Jacobs, misschien dat u eerst kunt aansluiten voor ik de schepen opnieuw het woord geef.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraagje over het experiment van Mechelen daar, dus de arm die over het voetpad ging. Misschien dat dat toch wel in de toekomst toch wel een oplossing zou kunnen bieden. Misschien niet op alle plaatsen, dat hoorde me zeker niet zitten, maar ik zou dat precies toch niet uitsluiten. Ik had de indruk dat u er nogal negatief over redeneerde. Maar ik denk op bepaalde plaatsen dat dat wel moet kunnen, denk ik. Wat op een uur, ik bedoel, er gaan mensen, al langer meer mensen met een elektrische wagen rijden. Dat is een feit. Of dat dan zo gaat evolueren, gelijk dat ze nu voorspellen, dat laat ik in het midden. Dat is een andere discussie. Er zijn nog wel andere mogelijkheden ook, denk ik. Maar vast wat. Maar ik denk inderdaad voor een gemeente als Rumst, en ik bedoel dan de 3 deelgemeentes, dat dat wel op plaatsen voor de privégebruikers, of privé-laadpalen, wel een oplossing zou kunnen zijn.
En dan tot slot mevrouw Schoofs, voor ik...
Ja, ik wil gewoon even ook aan toevoegen, want we spreken altijd over privélaadpalen, maar ook die privélaadpalen kunnen openbaar zetten. En ik denk dat dat iets is waar je dan moet kijken bij rijwoningen, dat mensen die dat dan een aanvraag doen, dat je die ook zegt van oké, maar dan moet dit ook wel een openbaar laadpaal worden, zodanig dat ook iemand, als jij daar niet staat, daar kan parkeren en ook kan laden. En dan zegt u van, ja, die kabel is dan van hem. Ja, nee, die kabel is dan ook voor die andere auto's. Dus ik denk dat je daar zeker wel een aantal mogelijkheden hebt. En dat, ja, dat is inderdaad een zoektocht. Ik denk dat die samenzitten met de vervoersregio zeker belangrijk is.
Dank u. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja, eerst op collega Peters van, ja, absoluut gelijk, hè. We nemen dat mee. Kleine details die opgelost moeten worden, dus goed dat je dat aangeeft. De andere vragen, ja, u hebt me daar inderdaad goed gehoord, omdat, ik heb dat straks al gezegd, wij hebben geen glazen bol. We zouden nu zo'n beslissing kunnen nemen dat bij een aantal mensen toestaan. Achteraf komt daar misschien wetgeving over of richtlijnen over, of zeggen met z'n allen van ja, dat was nu toch niet de bedoeling dat we dat ineens zo'n team van die snoegen over het voetpad zien hangen. Dus ja, waarom de ene dan wel, de andere niet? We zijn daar eigenlijk nu, op dit moment, vanuit de gemeente heel voorzichtig in. Om geen precedenten te scheppen. En ik denk het belangrijkste nadeel, dat ik daar straks ook in de slide heb vermeld, dat privatiseren, hoe gaan we daarmee om? Want als iemand dan zegt, van, ja, maar ja, ik heb dat hier nu geïnstalleerd, het is wel de bedoeling dat met een auto hier kan staan. Ja, maar ja, we gingen het ook wel openstellen voor anderen. Ja, maar je staat hier al een hele tijd. Allee, ik moet hier van mij wel. En voordat je het weet dat de burenruzie is, of hebben daar conflicten, voor iets wat wij eigenlijk voor een stuk ook niet tegengegaan zijn.
We willen ook die toegankelijkheid, daar hebben we onze mond voor van vol over openbare werken, wanneer dat we zeggen, zo zacht mogelijke overgangen en dergelijke, maar we zouden dan tegen lange duur wel riskeren dat die voetpaden overal van die drempeltjes gaan hebben. Ja, dus ik zeg daar niet nee tegen a priori, maar ik denk dat nu de tijd op deze moment nog niet rijp is voor die experimenten, wetende dat al die nadelen daar voor een stuk ook aanhangen. En een aantal private eigenaars die in zo'n geval zijn, gaan dat niet graag horen. Want die gaan zeggen, ja, maar ik heb hier een bedrijfswagen en morgen moet ik dat hier kunnen in orde brengen. Hè? Wanneer die in een open of een half open bebouwing wonen, is dat een heel ander verhaal. Maar op dit moment zeggen wij van, er zijn de openbare laadpalen en misschien dat we binnen 5 jaar met z'n allen gewoon terug naar de pomp gaan. Want stel u voor dat we ooit voor benzine dezelfde maatregel hadden genomen. Hè, dat dus in elke straat zo'n 10 van die benzinepompen stonden. En iemand die dat zelf... En ja, maar je mag dat installeren aan je voetpad, maar dan moet iedereen er wel kunnen van... Allee, weet je, ik mag het misschien niet vergelijken, omdat het twee verschillende zaken zijn. Maar ik geef maar aan dat we daar met z'n allen vanuit de maatschappij eens goed moeten over nadenken. En vandaar dat ik ook die sessie gevraagd heb van de vervoerregio. En dat, ik ben ook blij dat ze erop in zijn gegaan. Ik ben benieuwd ook wanneer dat ik het ga zien dan, dat we de sessie effectief gaan doen. Ik hoop dat dat nog voor binnenkort is. Dat we daar met z'n allen toch eens proberen een richting te bepalen.
Dank u. Mevrouw Jacobs, u hebt nog een opmerking? Ja, excuseer. Ja, wacht. Alsjeblieft.
Voor alle duidelijkheid, we begrijpen de argumenten wel, hè, maar ik denk toch dat je met een open vizier naar alle mogelijkheden moet kijken. En je gaat dat uiteraard doen. En inderdaad, het kan niet de bedoeling zijn dat je om de 10 meter zo van die overbrugging is gekregen. Maar ook daar is men ondertussen al in geëvolueerd dat men met armen werkt die beweegbaar zijn, hè. Dus, en dat is misschien toch wel... Ik zou dat niet uitsluiten, alleen je doet dat niet. Maar ik zou daar toch dat als een potentiële, op sommige plaatsen, als een potentiële oplossing voor de privégebruikers aanzien.
Dank u. Schepen de Schepper, tot slot.
Eigenlijk, want het is een heel boeiend debat en we zullen daar nog verder in moeten gaan. Maar ik denk dat we zo'n experiment het ook zeker en vast moeten meenemen. We hebben het misschien vandaag nog niet heel veel gehad over die semi-publieke markt die dat er ook nog zal zijn. Hè. Dus de pompstations, garages die ook die toevoer gaan zien. De horizon die Vlaanderen eigenlijk oplegt en die we ook in het lokaal energie- en klimaatpact hebben overeengekomen, is 1 per 100 inwoners. Dus dat zou voor Rums tegen 2030 naar 150 punten zijn. Dus intussen zijn er hier denk ik 18 oplaadpunten als we die semi-publieke er ook al bij nemen. Er is wel marge daarop, maar ik denk ook dat de privé daar ook verder in zou gaan. En als bijvoorbeeld de suggestie gedaan wordt met die arm bijvoorbeeld, zouden we dat als een experiment kunnen bekijken, maar dan misschien met een verplichting op te leggen dat dat dan semi-publiek moet gemaakt worden. Hè? Iets in die zin en dat we daar rond... Maar ik denk dat we dat debat nog zeker en vast verder gaan moeten voeren, maar we moeten inderdaad nog gaan opschalen. Dat zal sowieso een noodzaak zijn. Dat wou ik nog in het debat zeker en vast toevoegen, maar dat gaan we nog zeker.
Goed.
Dank u.
Niemand iets over draadloos opladen? Wie weet, is het een non-debat geweest? Kunnen wij naar de volgende interpellatie? Ja, dat is een interpellatie van meneer Peters en dat gaat over de wegomlegging voor fietsers en dat als gevolg van de werkzaamheden in Ter Hagen. Meneer Peters, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, ik had daar een interpellatie over gemaakt. Tijdens de wegwerkzaamheden in Ter Hagen wordt er een omleidingsweg voorzien voor de fietsers. Komende vanuit Rumst moeten de fietsers ter hoogte van het Romeinsveld via de Ruppeldijk richting Ter Hagen rijden. En komende vanuit Ter Hagen is er een omleidingsweg voor de fietsers voorzien ter hoogte van de Sporthal richting Rumst. Dat er een omleidingsweg voorzien wordt voor de fietsers, dat is zeer goed. Veiligheid van de zwakke weggebruiker, dat is zeer belangrijk. Alleen als er een alternatieve route voorzien wordt, moet deze ook veilig zijn. En momenteel is dit niet het geval. Tijdens de dagdelen dat het donker is, is het daar zeer gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker. De Ruppeldijk is amper zichtbaar en bovendien verhoogt dit de kans op criminele feiten. Onze fractie had dan ook de volgende vraag. Zullen er maatregelen genomen worden om de veiligheid van de zwakke weggebruiker op die traject te verhogen of te verbeteren?
Dank u, meneer Peters. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja,
een terechte bedenking, want wij hebben die eigenlijk weken, maanden geleden eigenlijk ook gemaakt. Toen we de werken aan het voorbereiden waren, samen met de POM en met de aannemer en het studiebureau. En we hebben toen gepleit voor een fietsdoorgang aan de Nieuwstraat. Dat is toen langs alle kanten bekeken, om te kijken hoe kunnen wij dan met die tijdelijke weg naast de loods van Wienerberger, kunnen wij daar die fietsers ook mee opsteken. Er zijn de constructies bekeken van met jerseys, een voorstel dat ik zelf nog had gedaan, om dan te zorgen dat die afgescheiden konden blijven van dat eenrichtingsverkeer in de beide richtingen dan, afwisselend. Maar wat bleek door die tunnel te maken, dat eigenlijk te smal was. En dat het traject ook vrij lang was. En dat men die veiligheid eigenlijk niet kon garanderen en die ruimte niet had. Er is toen geopteerd om dan voor de dijk te kiezen. Dat was op het moment dat ook die put ging gemaakt worden voor die koker. Je zou het kunnen zeggen, ondertussen is die put toe en hebben we terug wat meer ruimte en is dat misschien wel mogelijk. Aan de andere kant willen we ook niet om de paar weken een andere communicatie doen, want ja, mensen zijn dan soms iets gewoon en dan, ja, maar nee, nu mag er wel door, maar ja, als ze dan beginnen aan die rotonde, dan moet er weer terug af. Dat willen we ook voor oppassen en proberen een lijn aan te houden. En we hebben toen de dijk voorgesteld als eigenlijk nog enige alternatief, want voor de rest was er niks meer, wetende dat daar geen verlichting is. Ook dat hebben we jaren geleden al aangegeven aan de Vlaamse Waterweg, om te zeggen, kun je dat eens niet bekijken. Ook binnen de vervoerregio hebben dat trouwens al aangekaart. Die hebben dan toen geantwoord, ja, wij zijn met een proefproject bezig om met van die ledlichtjes, die je soms ook ziet aan oversteekplaatsen, om eens te kijken, kunnen we die op geregelde afstand doen, want zij zitten in met lichtvervuiling, met de vleermuizen, allemaal terechte zaken die ik zeker niet negatief wil beoordelen. Maar ja, ondertussen zijn het ook wel boven lokale fietsroutenetwerken. Men telt daar echt op. Hè. Dat zijn routes. Het dijklichaam is eigenlijk echt aangegeven als een halve fietsostrade. En daar zijn ze ondertussen, misschien bij de Vlaamse Waterweg toch ook, zijn de geesten wat aan het rijpen om ja, die fietser daar toch wat meer aandacht aan te besteden. Ik snap ook wel dat ze dat dan natuurlijk, als ze dat een proefproject doen en dat is goed bevonden, dat ze dat over heel Vlaanderen moeten gaan uitrollen. Het zijn heel wat dijken en heel wat lichtjes. Dus ik kan daar ook wel begrijpen dat dat niet voor morgen is. Ondertussen zitten wij ermee. Nu, ik heb wel goed nieuws. We zitten nu in een moeilijke fase voor mobiliteit met die vijftal weken waarin dat kruispunt dicht is. Maar als dat kruispunt terug open is, wordt de rotonde, dan is die beton ook uitgehard, wordt die terug in dienst genomen en kan eigenlijk het verkeer op de normale manier verlopen vanuit Rumst naar Ter Hagen en omgekeerd weliswaar door de Nieuwstraat dan. Want dan gaan we in de Schranstraat werken en is de oude baan afgesloten. Maar dan hebben we de oplossing dat de fietsers eigenlijk al van dat nieuwe fietspad dat dan aangelegd is, ook gebruik kunnen maken. Waren het niet dat die brug nog moet aangelegd worden over de eco-corridor. En dan is het de mogelijkheid om de huidige bypass te gebruiken voor de fietsers. Want die dient dan tot niks meer, want de auto's rijden ondertussen over de rotonde en over het vernieuwde kruispunt van de Krikkelein-Nieuwstraat. En dan kan eigenlijk die volledige breedte naast die loods gebruikt worden voor de fietsers. En we hebben aan de aannemer ook al gevraagd om te bekijken of daar twee spots, zoals die er ook zijn bijgekomen, aan de Schranstraat voor extra verlichting te geven, totdat dan de nieuwe LED-verlichting gaat geplaatst worden, om te kijken of dat die strook ook op die manier kan verlicht worden voor de fietsers.
Dank u, Schepen. Meneer Peters.
Dank u, meneer Antonio, voor uw uitgebreid antwoord. Natuurlijk lost dat het probleem vandaag niet op. En zullen we daar nog een vijftal weken, ja, Ik veronderstel in het beste geval, moeten opwachten. Want mijn vraag was concreet, kan ons gemeentebestuur dan daar voorlopig niks aan doen? Ik bedoel, als er Tomorrowland doorgaat, dan is de dijk ook voor een groot stuk verlicht. Oké, dat doet de gemeente niet, veronderstel ik. Maar ik bedoel, er moet dat toch momenteel een kleine aanpassing mogelijk zijn, eventueel met ogen naar daars, waar dat wel led ligt aan. Ik vraag ook niet om de dijk te verlichten, dat we dan van op de maan zien. Hè. Gewoon om de veiligheid, want het probleem is gewoon, je komt die tunnel uit en daar heb je licht in die tunnel, maar vanaf dat je een tunnel uit bent, is het dus zwart. Hè. En we weten allemaal, en we pleiten er ook allemaal voor, over de partijgrenzen heen, van de auto, hoe langer hoe meer laten thuis te staan. We zien dat ook overal. Mensen maken vaker de verplaatsing met de fiets naar het werk. En dan is de dijk natuurlijk de geliefkoosde plaats om je snel te verplaatsen. Dus vandaar is mijn vraag, en ik heb ook al meldingen gekregen van mensen die dat er toch heel onaangename ervaringen hebben gehad. En dat moeten we toch kunnen vermijden, denk ik.
Ik wil daar nog twee zaken op antwoorden. Ten eerste, de dijk is niet van ons. Dus alles wat we daar doen, zullen we aan de Vlaamse Waterweg moeten voorleggen. De vraag is dan of dat op korte termijn nog realistisch is en ook wat dat gaat kosten. Want twee spots, ik kan u verzekeren, die spots van de Schranstraat, dat heeft ook zijn kostprijs. Die twee spots dat we dan, of drie spots, dat we zullen zien wat nodig is, maar die naast die loods zouden moeten komen, dat heeft ook nog kostprijs, want daar gaan we ook nog een aantal weken of maanden mee zitten, totdat dan die fietsbrug geïnstalleerd is en heel het fietspad in gebruik kan genomen worden en de fietsers op de nieuwe route kunnen gaan. Ik durf geen berekening of een schatting maken wat dat heel de dijk gaat zijn tot aan de Nijverheidstraat. Dus dat gaat een duit kosten dan. En in hoeverre gaat de Vlaamse Waterweg daar ook in meegaan? En hoe is dat dan organisatorisch? Als we dat allemaal rond hebben, zijn we drie maanden verder en het gaat maar voor 5 weken. En een tweede bemerking dat ik wil maken is, ja, het is al licht vanaf 5:30, 6 uur zeker. Tot, ja, we zien het hier, hè. Het is nu wat aan het schemeren gegaan. Wat uur hebben we? Hè? Tot 9:30, 10:00. Dat gaat nog verbeteren, want de dagen worden nog langer. Dus de vraag is ook van dat werkverkeer dat je zegt, ongetwijfeld zullen een aantal mensen 's nachts rijden of 's avonds rijden, maar ik neem aan dat dat toch nog altijd een minderheid is en dat je ook een licht hebt op je fiets en dat je met een zekere omzichtigheid fietst. Ik wil dat niet wegwuiven, dat dat allemaal geen terechte bemerkingen zijn. Ik zou het ook liever anders hebben. Maar ik denk dat we nu moeten roeien met de riemen dat we hebben. En binnen 5 weken is er beterschap op komst en kunnen we die bypass, die tijdelijke weg, eigenlijk gebruiken voor de fietsers. Verlicht dan ook dat zij op die manier via de Nieuwstraat hun tocht kunnen verder zetten en niet meer op de dijk.
Dank u, Schepen. En de debat? Ja, goed, dat brengt ons bij... Nee, nog niet. Ofwel, ja, u vraagt al het woord voor uw interpellatie, mevrouw Van der Wild. Aangaande toewijzen van parkeerplaatsen voor minder valide personen. En u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk een debat dat een beetje aansluit bij het wat we daar straks hebben gehoord met de laadpalen. Want in feite gaat het over parkeerplaatsen, plaatsen innemen in het openbaar domein. Hè. Maar deze keer gelinkt aan de parkeerplaatsen voor minder valide personen. We weten allemaal dat personen met een handicap die kunnen dus zo'n kaart aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. En je moet dus aan een aantal voorwaarden voldoen, want je krijgt die kaart dus inderdaad niet zomaar. En de houders van die kaart die kunnen dan gebruik maken om van het feit van parkeerplaatsen vrij te gebruiken die aangeduid zijn met dat blauwe parkeerbord E9. Nu... In onze gemeente hebben wij al in de buurt van diensten en openbare gebouwen hebben wij al een aantal van dergelijke voorbehouden plaatsen voorzien. Daar gaat eigenlijk de vraag niet over, maar eerder over het feit dat houders van een dergelijke kaart ook vraag kunnen richten aan het gemeentebestuur om vlakbij of voor hun woning een dergelijke parkeerplaats te voorzien. En dan komen we inderdaad op dat punt van de laadpalen ook. Sommige inwoners beschouwen dan de toewijzen van zo'n parkeerplaats als een private parking bijna, wat soms tot misverstanden leidt of ongenoegen in de buurt. Nu, soms worden die parkeerplaatsen ook geweigerd door het bestuur. En daarom hadden wij graag wat klaarheid gehad in de manier waarop we met die toewijzing van die parkeerplaatsen omgaat. Je kan dus aan de gemeente, het gemeentebestuur een vraag richten en dan moet je zo'n vragenlijst invullen. En daar staan nogal verschillende vragen op waarvan ik mij afvraag, is het eigenlijk wel verantwoord of toegestaan dat wij in het kader van de privacy dergelijke vraag richten. Bijvoorbeeld moet je invullen, ik leid aan een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van minder dan of meer dan 50%. Nu, dat is precies een element om die kaart toegewezen te krijgen. Dus ik vraag mij af, waar haalt nu de gemeente eigenlijk het nut van aan van die bijkomende informatie te vragen? Want het is niet altijd, nu begin wel een inhoudelijk debat daarover, het is niet altijd het feit van de invaliditeit van de onderste ledematen die uw verplaatsbaarheid mogelijk of moeilijk maakt. Het kan zijn dat je een ziekte hebt, een hartziekte, een longziekte, waardoor je inderdaad minder lang of minder ver kunt stappen, wat dus niets te maken heeft met de onderste ledematen. Dus er zijn dus een aantal vragen in die in vragenlijst waarbij ik mij toch vragen stel. Of dat het wel verantwoord is dat wij als bestuur dat vragen aan de gebruiker. Dus mijn vragen zijn hier nu op welke manier wordt een al of niet ingegaan op de aanvraag van een parkeerplaats voor gehandicapten, te voorzien nabij de woning van de aanvrager. Hoeveel van dergelijke bijzondere parkeerplaatsen per gewone parkeerplaats wensen wij toe te staan? Is er een norm? Is er een maximum? En om welke reden wordt er dan bijvoorbeeld geweigerd om dergelijke parkeerplaatsen te voorzien? En worden parkeerplaatsen met de tijd geschrapt na verloop van tijd, als ons wordt vastgesteld dat ze nauwelijks gebruikt worden?
Dank u, mevrouw Van der Wild. Schepen, u heeft het woord.
Ja, dank u wel voor die vraag of die interpellatie. Uiteraard kunnen anderen daar ook zeker nog op aanvullen of reageren, maar ik moet in eerste instantie vermelden dat wij het reglement hanteren dat we in 2013, mijn collega heeft daar nog voor gezorgd, eigenlijk ingevoerd hebben en dat consequent gevolgd wordt. Het kan zijn dat daar inderdaad een dubbelheid in zit, hè? Dat je zegt van ja, die kaart en dan ook nog eens bewijzen dat je dus die onderste ledematen niet naar behoren kan gebruiken. Dat zou kunnen. Ik ga me daar niet over uitspreken, omdat ik daar medisch gezien te weinig van op de hoogte ben. Of wat dat nu een dubbelheid is of niet. Misschien zijn er mensen die ook nog een kaart kunnen bekomen, maar die dat dan op een andere manier gedaan hebben dan net dat. Dat zou kunnen. Dat moeten we dan eens nakijken. Maar onze algemene richtlijn is, wij voorzien op openbaar domein parkeerplaatsen voor minder valide. Op geregelde plaatsen. Dat is ook wettelijk vastgelegd en we proberen daar naar te streven, zeker bij nieuwe grote openbare werken, zie je dat telkens in die plannen terugkomen. Als er personen zijn die daar in de buurt wonen en die dan een kaart hebben en daar recht op hebben volgens de regels die je net opgesomd hebt, volgens dat reglement, dan kunnen we daarnaar verwijzen. Want er is geen één die privatief echt wordt toegewezen. Het zijn altijd openbare, minder valide parkings. Iedereen die daar in aanmerking voor komt, kan daar gaan staan. Natuurlijk, wanneer er niet direct in de buurt beschikbaar is, of die wandelafstand is te groot, of die persoon is, zelfs in de categorie 3, dat je echt een zeer zware beperking hebt op je mobiel zijn, proberen we die te voorzien in de buurt van de woning. Maar we zijn daar inderdaad omzichtig in. Ik denk dat dat reglement ook destijds op die manier goed is afgewogen, om te zorgen dat je niet om de haverklap een minder valide parking hebt, die dan eigenlijk een privatieve parking wordt. Natuurlijk, als die mensen daar recht op hebben volgens dat reglement, dan is dat zo. We hebben nu dit jaar bijvoorbeeld een vijftal van die aanvragen gehad en die zijn ook goedgekeurd, omdat de mensen daar effectief voor in aanmerking kwamen. Wanneer dat we zien dat er een verhuis is, dan wordt die plaats weggenomen. Ik ga daar mijn hand niet voor in het vuur steken dat dat een dag later al is, maar wanneer dat er bij bijvoorbeeld de beleidingsvernieuwingen een ronde gedaan wordt, en er wordt gezien van ja, die plaats is eigenlijk al een jaar niet meer in gebruik, dan gaan we die lijnen zeker niet meer terugschilderen. Omdat die dan eigenlijk ook geen nut meer heeft en dat die beter centraal kan liggen. Zijn daar normen voor? Nee. Iemand die dat aanvraagt en die daarvoor in aanmerking komt volgens het reglement, die kan dat bekomen. Moet ik wel zeggen, het reglement is wel vrij streng. Iemand die een garage heeft bijvoorbeeld, daar geldt dat al niet voor. De effectieve regels, ik kan ze hier nog even opsommen, de persoon heeft een kaart, is in bezit van een eigen voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem of haar inwoont. Ze leidt aan een blijvende invaliditeit van die onderste ledematen van meer dan 50%, verminderde zelfredzaamheid voor verplaatsingsmogelijkheden en dan bij minstens 2 punten, dus eigenlijk een zware handicap op dat vlak. Of hij of zij bestuurt de wagen zelf, beschikt niet over een garage of een private parking voor de woning of in de directe omgeving. En hij of zij bestuurt dan de wagen eventueel niet meer zelf, maar leidt dus aan die verminderde zelfredzaamheid van die 3 punten, de zwaarste categorie. Als die gevallen allemaal oké zeggen, dan wordt die plaats door het college volgens het reglement toegewezen. Ik denk dat ik nu op de meeste vragen al geantwoord heb. Even kijken. Ja, dus welke reden wordt het geweigerd als ik daar niet aan voldaan word? Ook niet altijd een leuke boodschap natuurlijk, maar goed, daarvoor zijn er reglementen.
Ja, ik denk dat, nu ongeveer
ja, ik, denk dat ik alle vragen wil beantwoorden.
Ja. Mevrouw Van der Wild.
Ja, het was mij al duidelijk dat dit het antwoord zou zijn, Schepen. Maar u zegt dat tot nu toe de aanvragen zijn toegekend. Ik ken er wel één of twee die dit jaar de weigering hebben gekregen. Precies omwille van die onderste ledematen. En dan denk ik, dan gaat eigenlijk de gemeente tamelijk ver in het beoordelen van, is het mogelijk om voor die persoon om verder, wat is ver dan, wat is in de buurt? Dus dan heb ik daar problemen mee, want het gaat dus over mensen die inderdaad moeilijk ver kunnen stappen. Ze kunnen zelf met de wagen rijden, wat een pluspunt is, dus wat dat ook niet altijd het geval is bij gebruikers van dergelijke kaart, maar ze kunnen zelf met de wagen rijden en ze kunnen zich moeilijk tot aan een verdere parkeerplaats begeven. Dus ik vind dat daar een criterium moet zijn dat toch wel op een andere manier zou moeten kunnen omgaan met dergelijke aanvragen. Ik begrijp het, is altijd een soort van privatiseren van een openbaar domein, want de bewoners die daar in de buurt wonen zullen dan niet prettig vinden dat daar dan weer een bijkomende plaats wordt verminderd. De parkings zijn hier eigenlijk zeer kostbaar. Hè. Maar we gaan daar toch moeten, denk ik, een attitude bekijken hoe we dat eigenlijk naar de toekomst toe verder kunnen of verbeteren voor de gebruikers van dergelijke kaart. Ze hebben eindelijk die kaart gekregen, daar zijn voorwaarden voor, dus ze voldoen aan alle voorwaarden. En dan krijgen ze eigenlijk niet de beschikking van een parking. Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, ik wou nog reageren op de collega. Dan moeten we eens samen kijken hoe dat we het reglement kunnen bijschaven op dat vlak, als we daar ook allemaal over akkoord zijn. Aan de andere kant wil ik er ook de kanttekening bij plaatsen dat ik ook nog weet van in de tijd dat we daar zeer omzichtig mee zijn opgesprongen om een stuk misbruik is dan een te groot woord, maar om toch te zorgen dat er een zekere rem is. En dat het echt wel alleen de echte noodzakelijke gevallen zijn en dat we moeten oppassen dat we natuurlijk niet in een beoordelingsmarge komen die veel moeilijker is. Ja. Hè. Die punten liggen vast, die zijn wat ze zijn, 2 punten, 3 punten, ofwel heb je het ofwel heb je het niet. Ja, om ergens ook een objectieve beoordeling te kunnen vellen, want anders is het, die kan toch nog een beetje verder gaan, dat is toch nog moeilijk. Niet eenvoudig.
Ik begrijp zeker en vast uw terughoudendheid naar de misbruiken toe. Maar ik meen mij toch herinneren dat enkele jaren geleden, want tijd gaat zo vlug, dat men vanuit het ministerie dan een soort van razzia gehouden heeft op alle kaarten die nog in omloop waren. En het was eigenlijk een beetje een sport van, ik hou die kaart bij, ook al is de persoon overleden. Maar daar is er een serieuze razzia gekomen om die kaarten na te kijken, te controleren. En ik denk dat er toen vanuit de overheid de normen verstrengd zijn. Dus vandaar dat ik nu geloof dat als iemand een dergelijke kaart bemachtigt, wat niet eenvoudig is, die kan zo'n kaart krijgen, dan is, denk ik, het gebruik zeker en vast meer dan verantwoord.
Meneer Peters, u wenst aan te sluiten nog?
Ja, dank u, voorzitter. Het is inderdaad een heel moeilijke oefening, zoiets waar men heel omzichtig mee moet omgaan. Want iedere aanvrager gaat ervan uit van, ik wil ook zo'n plaats. Als zo'n plaats aanvragen. Nu, wat ik zou willen voorstellen is, als mensen een plaats geweigerd krijgen om een van die redenen, dat ze de kans nog krijgen om met jullie contact op te nemen en dat er eventueel is ter plaatse kan gekeken worden bij die mensen thuis. Hoe is de situatie daar? Ik zeg ook niet dat wij voor dokter moeten gaan spelen. Hè? Absoluut niet. Hè? Maar ik denk dan ook aan mensen die dat inderdaad met een longproblematiek zitten en niet ver kunnen stappen. Ik denk dan ook aan mensen die dat blind zijn. Die hebben geen handicap aan de onderste ledematen. Maar het grote probleem zal altijd zijn dat mensen, eens dat ze zo'n plaats toegewezen krijgen, denken, niet iedereen, maar zich dat als hun eigen plaats toe-eigenen. En daar gaat, denk ik, vaak de discussie over. En dan spreek ik uit heel goede ervaring zelf.
Dank u om af te ronden, Schepen.
Ja, vanuit menselijk standpunt kan ik u volledig volgen. En zou ik bijna uit voluntarisme zeggen, ja, we gaan dat doen. We gaan kijken en we gaan met die mensen praten. En is het echt en het gaat echt niet meer. Maar wat is dan mijn mening op die moment of tegen lang het duur van het schepencollege, terwijl dat we reglement hebben? Ja, maar daar heeft de schepen toch geoordeeld dat het echt nodig was. Ik wil me daar niet aan wagen. Hè. Er moet een zekere objectivering zijn, want dan kom je terug in de discussie van voordat het reglement er was, wat dat eigenlijk het schepencollege zo of zo moest gaan doen. En inderdaad, wat je ook op het einde terecht zegt, een aantal mensen gaan er dan vanuit van, ha, ik heb bekomen, dat is mijn plekje. Nee, nee. Dat wordt een openbare, minder valide parking waar iedereen kan gaan staan, moet een keer gaan riskeren, om met een kaart op die plaats te gaan staan. Ik denk dat je nog aan de post gaat pakken. Hè? Maar dat zijn ook zaken die we toch ook merken. En zeker in onze dorpskernen, waar het, zeker Rumst en Ter Hagen, waar de parkings zeer schaars zijn, waar we alles aan doen om bijkomende parkings te creëren, met bijvoorbeeld Klein Molenveld en dergelijke. Ja, ik heb toch een beetje angst om daar een zekere versoepeling nog te gaan. Als we dat bereid zouden zijn met z'n allen om dat reglement te gaan versoepelen. Ik weet niet of dat de beste keuze gaat zijn. Goed. Ondanks dat ik begrijp dat een aantal mensen teleurgesteld zijn als ze een weigering krijgen, kan dat vanuit menselijk standpunt heel goed verstaan. Hè? Dat dat heel duidelijk zijn. Hè?
Als laatste, mevrouw Schoofs.
Ik denk ook niet dat de vraag is voor een versoepeling, maar eerder voor een verruiming. Hè? Er is een groot verschil. Ik denk, ja... Ja, maar versoepelen zou inderdaad zijn dat iedereen die een kaartje dit of dat kan. Maar ik denk, er is inderdaad de problematiek die Francie aanhaalt. Je hebt onderste ledematen en je hebt zware longziekten ook. En ik denk dat je daarna moet kijken, hoe kunnen die mensen mee in het bestaande reglement pakken zonder dat daar misbruik van gemaakt wordt, maar dat die mensen toch niet uit hun boot vallen, want die hebben ook echt wel een serieus probleem om meer dan 100 meter te stappen. Hè. En dat noem ik niet een zware versoepeling. Hè. Dat noem ik kijken naar hoe dat je bepaalde mensen niet uitsluit. Allee, ik denk dat dat een andere manier van kijken is.
Waarvan acte. Ik wil toch eventjes de vergadering attent maken dat natuurlijk als u een interpellatie indient, dat u ook vrij staat van een voorstel tot besluit. Als u kan dat misschien als deus ex machina gebruiken voor zulk debat. Goed, mag ik het debat over interpellatie 4 afsluiten? Dank u, mevrouw Van der Wild. Dat brengt ons bij de mondelinge vragen. Zijn er mondelinge vragen voor deze vergadering, voor het bestuur? Ik heb een vraag van meneer Peters. U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ik wou eens vragen of het mogelijk was de opdracht te geven aan de lokale politie om tijdens de werken richting Ter Hagen, wat nu enkel richting is, van extra toezicht te houden. Want ik krijg daar meldingen van dat er heel veel mensen dat negeren en dat leidt tot levensgevaarlijke toestanden. Dank u.
Burgemeester.
Dat zit al een stuk in de opdracht. We hebben het eergisteren ook gevraagd om daar overal betonblokken te gaan zetten, misschien ook op het private domein, omdat mensen zelfs daar zich aan wagen. En voor zover ik weet gaat de politie zowel die stukken als hier het verkeer trachten te regelen, hier in het kruispunt in Reet. Maar ik neem dat nog eens op, dat was mij ook al wel ter oren gekomen, helaas.
Dank u. Mevrouw Vervloesem, u heeft het woord.
Goedenavond allemaal. Ik heb vernomen, mijn vraag is, gaat over het Molenveld, de KMO-zone. Ik heb vernomen van bepaalde mensen dat daar niet altijd even koosjere activiteiten of rare activiteiten verricht worden. Nu, ik vroeg me af of dat er enigszins geweten is of dat de activiteiten die daar worden verricht door de bedrijven, dat die conform de afgeleverde vergunning of dat die over de nodige vergunningen beschikken in lijn met de activiteiten die dus daar verrichten.
Burgemeester, opnieuw.
Ja, dat is een langlopende opdracht, maar ik kan wel zeggen dat er vandaag effectief een eerste sweeping is gebeurd en dat er wel wat vaststellingen zijn gebeurd van bedrijvigheid dat daar niet vergund of toch niet activiteiten waren volgens de vergunning. Dus dat zal een volgend project worden om lang op te werken. Ja.
Dank u. Einde van de mondelinge vragen en dus ook einde van deze gemeenteraad. Hold the line. Wij zijn er zo dadelijk terug met de OCMW-raad. Ik onderbreek de opname eventjes.